Van de preek is: hoe groot is uw God? En ik wil met u openen in 1 Kronieken. Hoofdstuk 4. Eén Kronieken, hoofdstuk 4. Een Bijbelboek wat op zich een beetje berucht is vanwege zijn geslachtsregisters. Niet de meest populaire stukjes om te lezen, vind ik zelf ook niet. Maar hier staat opeens midden in die opsomming een heel bijzonder stukje. 1 Kronieken 3 en dan vanaf vers 9. Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zeide zij, ik heb hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden: wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Nou, als we eerlijk zijn en we kijken naar wat Jabes aan God vraagt, vinden we hem dan misschien niet wat brutaal naar God toe? Hij heeft wel heel veel wensen. Hij verwacht wel heel veel van God. Mag je dat wel van God verwachten? Mag je je wel zo naar hem uiten? Moet je niet meer ontzag voor hem hebben, meer eerbied en niet met al je wensen en grote verlangens tot hem komen? Maar we zien hoe God reageert op dit gebed van Jabes. Hij verhoort het. Hij doet wat Jabes aan hem vraagt. En waarom doet God dat? Omdat het naar zijn wil is. Want God verhoort geen gebeden die niet naar zijn wil zijn. Wat heeft hem dan zo aangesproken in Jabes en in zijn woorden? Ik denk dat het zijn grote verwachting naar God toe was. Dat hij de vrijmoedigheid had en het idee dat hij daarvoor bij God terecht kon. Ik ben al begonnen. Ik denk dat God heel erg heeft aangesproken. Want waar hij naar verlangt is een relatie met ons. Hij verlangt naar onze liefde voor hem, maar ook ons vertrouwen in hem. En Jabes vertrouwde God dusdanig dat hij met deze verzoeken bij God kwam. Geen kleine verzoekjes, geen kleine vragen, maar grote vrijmoedigheid. En God verhoorde het. En misschien kunnen wij hier een les voor onszelf uitleren. Want hoe naderen wij tot God? Wat voor dingen vragen wij aan God? En vertrouwen wij ook wat we aan hem vragen, dat hij het wil doen? Of hebben we daar zo onze twijfels over? Hebben we misschien het idee dat we God moeten overhalen om iets goeds voor ons te doen? Of hebben we de overtuiging dat God het goede voor ons wil doen? En als we dat aan hem vragen en we zijn serieus, dat hij het zal schenken? Nou, een tijdje geleden, niet heel lang geleden, las ik het boek Gods Smokkelaar. En dat is een deel van het levensverhaal van Anne van der Bijl. En die kent u misschien beter als de oprichter van Open Doors. Dat is nu de naam geworden, vroeger heette het anders. Maar dit gaat over zijn leven en het begin van deze bediening. En het is een zeer indrukwekkend boek. Als u het kunt krijgen, wil ik u echt aanmoedigen om het te gaan lezen. Ik werd zelf ook door andere mensen aangemoedigd om het te doen. En het bemoedigt en inspireert je enorm. En Anne van der Bijl, hij noemde zichzelf een gewone man. En natuurlijk is dat ergens ook waar. Maar aan de andere kant vond ik hem ook weer niet zo heel gewoon wat hij deed. Want hij was ook een man vol van vertrouwen op God, uiteindelijk. En wat dat betreft, net als Jabes, heel recht toe en recht aan. Als God iets zei, ja, dan handelde hij daar ook naar. Echt in het vertrouwen dat God het waar maakte. En dat God wist wat hij tegen hem zei. En daardoor belandde hij in de meest spannende situaties. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat ik het had aangekund. Dat was mij veel te spannend geweest. Vooral bijvoorbeeld ook om dingen te financieren. En dat je iedere keer maar weer moest zien van, hoe kom je aan het geld? Om bijbels te kunnen smokkelen, om materiaal te kunnen regelen. Het was super spannend. En aan de andere kant dacht ik soms ook van, waarom is het iedere keer zo spannend? Waarom wordt er steeds net voorzien? Wordt net het bedrag gehaald? Waarom kan het nou eens niet eens een keer met een wat ruimere marge? En het grappige vond ik dat hij daar zelf later ook op terugkwam. Want hij zei, we hadden eigenlijk een beetje een armoedementaliteit ontwikkeld. Aan de ene kant was hij echt een man van geloof, vol vertrouwen op God, maar iedere keer ook dat het maar net aan lukte. En waarom kon God niet veel ruimer voorzien? Waarom zou dat niet mogelijk zijn? Dus ook bij deze man van geloof, ik zou echt niet bij hem in de buurt kunnen staan, maar ook hij mocht toch leren en ontdekken dat God nog veel groter is dan je soms denkt. Dat hij nog veel meer wil en kan doen dan wij soms doorhebben of willen geloven. Maar God kan het, hij wil het en hij wil dat wij leren hem volkomen te vertrouwen. Zeker als wij verlangend zijn om hem te dienen, omdat wij verlangend zijn om zijn wil te doen. Dan wil hij ons altijd tegemoet komen. Dan wil hij ons altijd bijstaan. En soms moeten we echt dingen in geloof doen. En zal het wat spannend zijn. Maar het hoeft niet altijd krampachtig. Want God is de God die alles heeft gemaakt. Hij kan in alles voorzien. Voor hem is niets te wonderlijk. Dus laten we niet te klein denken over God. Maar laten we met vrijmoedigheid tot hem gaan. En hem vragen wat wij nodig hebben. Ook wat wij zelf wensen. Maar wat wel in overeenstemming met zijn wil is. En God daagt ons ook hiertoe uit. En ik wil dit met u lezen in Maleachi hoofdstuk 3. Maleachi hoofdstuk 3. En we gaan lezen vanaf vers 6. God spreekt dan door de profeet Maleachi en hij zegt, voorwaar, ik, de Heere, ben niet veranderd. En gij, kinderen van Jacob, zijt niet verteerd. Van de dagen uw vaderen af, zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keert terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. En dan zegt gij, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing? Met de vloek zijt gij vervloekt. En mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heere der Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede de afvreten dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heere der Heerscharen. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, hier corrigeert God in eerste instantie het volk Israël. Hij moedigt ze aan, hij zegt, keer terug naar de eerdere principes. Want wat had God ingesteld? Dat ze de tienden, dus 10% van hun inkomsten aan God zouden geven door het af te staan aan de levieten en aan de priesters. Dat was wettelijk ingesteld onder de wet van Mozes. Maar dat deden ze op een gegeven moment niet meer. Ze brachten niet 10%. Ze brachten niet het beste van wat ze hadden. En God zegt tegen ze, bekeer je daarvan. En ga weer aan mij geven wat we hadden afgesproken. En dan, dat vind ik heel mooi wat hij zegt, beproef mij toch daarmee. Hij zegt bijna van, probeer het nou uit. Geef mij nou 10% van wat je verdient. En kijk nou eens, als je dat aan mij geeft, of je tekort komt, of dat het goed met je gaat. En God belooft eigenlijk ook van als je hem vertrouwt met je geld. En het geld is belangrijk voor ons, want we hebben het voor alles nodig. Dus het is niet vreemd dat geld belangrijk is in ons leven. Maar als God nog belangrijker voor ons is. En als wij hem meer vertrouwen dan het geld en daarom ook van ons geld aan God willen geven. Dan zal hij zorg voor ons dragen, want hij zal ons vertrouwen in hem niet beschamen. Hij is een goede God. Hij is onze hemelse Vader. En hij wil dat wij meer op hem vertrouwen dan op geld. Of op wat dan ook. Maar juist geld is ook iets waar heel veel mensen heel veel waarde aan hechten. Heel veel vertrouwen toch in stellen. Maar laten we leren om meer vertrouwen in God te stellen. En weet u, het geven van tienden is niet langer een plicht. Het was voor de Israëlieten een vaste instelling. Maar dat het geen plicht is, maakt het eigenlijk des te mooier. Want dit betekent dat je vrijwillig aan God kan geven. Het hoeft niet 10% te zijn. Mag wel, het mag ook meer zijn. Maar juist als je aan God geeft, vanuit je hart, vanuit je liefde voor hem, dan heeft het waarde. En als je echt liefde voor hem hebt, dat zal ook mede bepalend zijn voor wat je geeft. Maar dat heeft ook weer te maken met je vertrouwen. Hoe groot is jouw God? Kun je hem geven wat voor jou belangrijk is? En vertrouw je op hem dat hij ervoor zal zorgen dat je het niet tekort komt wat je geeft? En ik wil nog één tekst met u gaan opzoeken. Die vinden we ergens in 1 Koningen. Ik moet ook even zoeken in welk hoofdstuk dit precies staat. Nou, best snel gevonden. 1 Koningen 17. En we gaan straks lezen vanaf vers 7. Maar om even wat achtergrondinformatie te geven. Er is in het land Israël een enorme droogte. Koning Agab, die was zeer slecht, zeer ongehoorzaam naar God toe. En de profeet Elia kreeg van God de opdracht om te bidden dat het niet zou regenen. Nou, hij bad daarvoor. En jaren bleef het droog, waardoor er een hongersnood ontstond, want je hebt water nodig om planten te laten groeien en vrucht te laten voortbrengen. Dus het was een extreme hongersnood in het land. En in eerste instantie zorgt God ervoor dat Elia in leven blijft door hem naar een beek te sturen waar water te drinken is. En waar vogels hem van eten voorzien. Dus ook heel wonderlijk. Maar op een gegeven moment droogt die beek op. Dus kan hij daar niet meer blijven. En dan krijgt Elia de opdracht van God om op pad te gaan. En we gaan dat lezen dus in 1 Koningen 17 vanaf vers 7. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem. Maak u gereed, ga naar Sarefat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beter brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch, bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij, en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heeren, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenissen... Nee, tot zover. Nou, dit is eigenlijk een hele aparte situatie. Je moet eigenlijk proberen om je dit voor te stellen. Er is hongersnood in het land. Ze hebben niet veel te eten. Ze hebben niet veel te drinken. En Elia die moet naar een weduwe gaan. Die staat er dus ook nog eens alleen voor. In de zorg voor haar kind. En voor zichzelf. En hij vraagt haar om water. Nou ja, dat heeft ze blijkbaar. En dat gaat ze voor hem halen. Maar dan zegt hij, ja, maar geef me ook nog een beetje brood. En dan zegt zij, ja, dat kan ik niet doen. Want ik heb nog maar zo weinig over. Ik kan er nog maar 1 koek of 2 koeken van maken. En die is voor mijn zoon en voor mijzelf. En daarna zullen we sterven, want dat is het laatste wat ik heb. En dan zegt deze profeet tegen haar, nou, ga het toch maar eerst voor mij klaarmaken. En daarna kun je zelf eten. Best, ja, bijna een beetje brutaal. Wat zou je denken? Wat zou je doen als iemand dat aan jou vraagt in zo'n situatie? Ja, hij zegt nog wel van, ja, God, die zal ervoor zorgen dat het niet opraakt. Maar hoe geloofwaardig is dat? We weten toch allemaal, als je ingrediënten gebruikt, gaan ze op. Misschien is het gewoon zo'n trucje van hem om ervoor te zorgen dat hij toch wat te eten krijgt. Kijk, ik weet niet hoe groot het vertrouwen van deze vrouw was in de woorden van Elia, eerlijk gezegd. Maar wat we wel weten, is dat ze uiteindelijk deed wat hij zei. En Elia bleek een echte profeet van God te zijn. En de woorden die hij sprak, waren ook echt een belofte van God. En God deed het wonder. Deze vrouw gaf het laatste wat ze had. En God deed het wonder dat de olie en de meel niet opraakten totdat er weer regen viel op de aarde. Totdat er weer op een andere wijze kon worden voorzien in wat ze nodig hadden. En hoe bijzonder. Want als deze vrouw ervoor had gekozen van, nee, dit vind ik te spannend. Dit geloof ik niet. Dat God dit gaat doen. Als ze dat niet had gedaan, dan waren zij en haar zoon overleden. Maar juist, doordat ze ervoor kozen om God te vertrouwen, om waarde te hechten aan de profeet, de man van God. Doordat ze deden wat hij vroeg en zei. Daardoor bleven ze uiteindelijk in leven. God kreeg daar op bijzondere wijze de ruimte om te laten zien hoe groot hij is, hoe machtig hij is. Maar kunnen wij hem vertrouwen als hij iets van ons vraagt? En soms vraagt hij veel, maar kunnen wij dat aan God overgeven? In het vertrouwen dat hij al zijn beloften aan ons zal waarmaken. Want het woord, de Bijbel staat vol met geweldige beloften van God aan ons. Maar ook met principes, ook dingen die hij in eerste instantie van ons vraagt. En die hebben te maken met vertrouwen en geloof. Durven wij aan God te geven van ons leven, van onze tijd, van onze bezittingen, van onze inspanningen? Hoe groot is onze God? Amen.